Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 7, en daarvan nader het zesde vers. Romeinen 7, vers 6, daar spreekt het woord van de Heere aldus: maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Tot zover. Letten wij op vrijmaking tot waarachtige verbondenheid. Vrijmaking tot waarachtige verbondenheid. Wat is die 119e psalm, geliefde gemeente, bij uitstek een psalm van het Nieuwe Testament? Van de bediening, de nieuwheid van de geestelijke bediening. Zoals die geopenbaard is in en door de Heer Jezus Christus. En wat is het meer dan ooit? De zegen, de genade en de ontferming van de Heere. Wanneer wij van harte mogen instemmen: wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Wij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En dat heil, dat heeft de Heere doen verschijnen in Christus Jezus. Het gaat in dit gedeelte, wat ons is voorgelezen en in een groter gedeelte van de Romeinenbrief, gaat het om de verhouding van christenen, gelovigen, tot de wet. Hoe is het toch met die relatie? Hoe ziet die relatie eruit? Wat is de levensbron en norm voor de gelovigen te Rome en voor de gelovigen ook vandaag de dag in Hilversum? Daar gaat het om. Je weet, daar was een bedeling van de wet. Het Oude Testament, die tijd werd wel eens genoemd een bedeling van de wet. En van de ceremonieën. En van zoveel andere dingen. Waardoor de mensen, als het goed is, zouden worden heengeleid naar het offer. Naar de verzoening. Hoewel in schaduwen gehuld. Die dichter van Psalm 119, die keek er doorheen. Ja, je zou zeggen dat is dan ook een Paulinische psalm. Die keek er doorheen. Al lijkt het allemaal erg tegenstrijdig. Al lijkt het erop dat Paulus zegt: die wet, daar hebben we niks mee te maken. Hoe kun je nou Paulus laten zingen? Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Zo lijkt het dat je zegt: nou, dat klopt niet. Paulus die zegt: toch, daar moet je af. Daar moet je van af. Er moet afstand komen. Jullie, als je nog bij de wet wil leven en bij de besnijdenis en noem maar op, dan ben je verdoemd. Dan heb je geen uitkomst. En dan ben je verloren, dan blijf je verloren. En dan zal er een duistere nacht over je komen. Hoe kan nou die Paulus? Is dat niet een beetje inlegkunde om Paulus te laten zingen? Hoe lief heb ik uw wet? Nee, toch niet. Toch niet. Want als Paulus zegt, zou zingen: hoe lief heb ik uw wet? Dan ziet hij daar die wet van geest en leven in Christus Jezus. Die verheerlijkte, die opgeluisterde wet, die vervuld is en die aan ons als een vervulde wet wordt voorgesteld. En zo heeft de dichter van Psalm 119 door het geloof uitgenade ook op de wet gezien. Hij heeft daar de voortreffelijkheid in gezien van die God die waar, rechtvaardig en heilig is. Over die dingen wilde ik vanmorgen graag iets zeggen. Want het is een heel bekend onderwerp. Op de contactavonden zijn we ook met de Romeinenbrief bezig, ook met dit hoofdstuk iets verder. En jullie hebben er allemaal wel eens wat van gehoord, zeker. Maar toch is het elke keer weer nodig om het opnieuw te horen en dat de Heilige Geest ons daarin opnieuw met zijn troost verrijkt. Er staat boven dit stukje wat ons is voorgelezen uit de Romeinenbrief: de christen vrij van de wet. Het is een mooi opschrift. Als je ergens vrij van bent, dan is er een einde gekomen aan een bepaalde relatie, aan een bepaalde verbinding. Dat is logisch. Misschien dat de een of ander bedenkelijk zit te kijken en zegt, ja maar, vrij van de wet. Dat kan toch niet? De wet is toch een regel? De zedenwet, dat is de wet van de 10 geboden, dat is toch een eeuwig geldende wet? Daar kom je toch niet bovenuit? Zo is God toch en dat eist God toch. Hem lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf, kort samengevat. Hoe kun je daar nou vrij van zijn? Ja, en toch, bij die waarheid staat of valt onze zaligheid. Ons eeuwig zielenheil. Dit is zo belangrijk dat als het verkeerd is, zijn we onder de vloek. En blijven we onder de vloek. Want een ieder is vervloekt die niet blijft in alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als het goed is, dan mogen we horen vrede over Israël. Gelijk een duif door het stille verwit en het goud dat op haar veder zit, ver boven andere vogelen front, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid praten. Laten we nog eens wat dieper ingaan op dat vrij van de wet. Vrijmaking tot waarachtige verbondenheid. Paulus zegt, weet jullie niet, broeders? Nou ja, weten jullie het niet? Er zit heel wat in. Want soms denk ik dat ik het weet. En dan doe ik de ontdekking dat ik het niet weet. Of maar half weet. Of helemaal niet weet. En dat ik elke dag opnieuw weer geleerd en onderwezen moet worden. En toch wat de apostel hier zegt is vrij duidelijk. Weten jullie niet, broeders? Ik neem aan dat ik spreek tot mensen die verstand hebben van de wet. Hoe dat in elkaar zit met die wet. In het algemeen en in het bijzonder. Die christenen in Rome, joden en heidenen die tot het geloof gekomen zijn, die zijn uiteraard onderwezen in het Oude Testament. Dus Paulus neemt aan dat ze wel verstand hebben van wetten. Dat zou
zou je op ons ook toe kunnen passen. Het Bijbelse gegeven, wet. Maar ook het landelijk gegeven, wet. Dus, broeders. Ik neem aan dat jullie er verstand van hebben. Ben je het dan met me eens, dat zullen jullie met me eens zijn, dat die wet heerst over een mens zo lange tijd als die leeft? Wie leeft? Die mens. Zolang als een mens leeft, heeft hij met de wet te maken. Dat is logisch. Als je dood bent, houdt alles op. Dan verliest ieder zijn recht. Dan heeft het geen zin meer om je failliet te verklaren. Nou ja, misschien voor het nageslacht. Het heeft geen zin meer om dreigbrieven over de post te sturen. Om de deurwaarder naar je toe te sturen om je zaakje te verkopen. Want je bent er niet meer. Dus, zolang je leeft, is het anders. Zolang je leeft, ben je aansprekelijk. En ben je, naar algemene wetnormen, verantwoordelijk. Dan wordt er bij aan de deur geklopt. Dan moet je je energierekening betalen. Je moet je dokter, je apotheek betalen. Je huur betalen. Maar als je dood bent, wordt alles anders. De apostel gaat het nog een beetje verder verklaren. Hij zegt, nou lopen de twee beelden door elkaar heen hier hoor. Dat is niet zo erg, maar het zou u in de war kunnen brengen. Ik zeg het even van tevoren. Je kunt op twee manieren erover spreken. Stel nou dat die wet, die moet je ook eens voorstellen als iemand. En die persoon die met de wet te maken heeft, ook als iemand. Als nou die persoon dood is, die iemand, als hij niet meer leeft, dan kan die meneer wet, die kan niks meer doen. Waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Als hij dood bent, kan meneer de wet niet meer doen. Maar als nou meneer wet zou sterven, ja, dan houdt ook alles op. Dan is er geen wet meer. Dan is die meneer de wet, die is dood. En die kan niks meer beginnen. En die andere partij, ja, die krijgt ook geen dreigbrieven meer. En geen eisen. En aanmaningen. Voel je, er zijn dus twee mogelijkheden. Die meneer X kan sterven. De wet kan niks meer met hem beginnen. Maar als meneer de wet sterft, ja, dan kan er ook niks meer gebeuren. Je zou zeggen, er lijkt wel een soort vacuüm te ontstaan. Dan, wat moet je dan? Nou gebruikt Paulus die twee beelden, maar dan moet je je niet door in de war laten brengen. Want ik zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar meneer de wet, dat die kan nooit sterven toch? De wet is toch, bijbels gezien, de uitdrukking van Gods allerheiligst willen. Dus die wet die blijft toch altijd bestaan. Die gaat toch niet dood. Kijk, dat de beklaagde of de aangeklaagde, dat die sterft en dat dan de greep van de wet op zo iemand ophoudt, dat kan ik wel begrijpen. Maar dat de wet nou, meneer de wet zou sterven, nee, dat kan, want de wet is uitdrukking van Gods eigen wezen. Ja, maar die moet je nou even niet aan vertillen. Want als jij dood bent, dan is voor jou die wet ook dood. Dat begrijp je wel. Bestaat niet meer. De wet bestaat dan niet meer voor jou. Als je dood bent. En dat is omgekeerd ook zo. Het gaat om de verhouding. Dat bedoelt de apostel. De apostel bedoelt niet exact te zeggen van, meneer de wet is dood. En even later te zeggen, nee, de wet is niet dood, maar jullie zijn dood. Hij bedoelt dat niet door elkaar heen te gooien. Het gaat maar om een vergelijking. Het is een soort gelijkenis die de apostel gebruikt. En daar moeten we bijzonder op letten wat hij nou eigenlijk bedoelt. Je kunt in een situatie zitten waarin je gebonden bent aan iets. En er kan ook een situatie ontstaan dat die binding gebroken wordt. Dat de overeenkomst ophoudt te bestaan. En dat is het voornaamste. Daar gaat het om. Nou gaat hij dat illustreren. Nou zegt hij, kijk eens nou eens naar een vrouw. Laten we eens een huwelijkssituatie nemen. Een vrouw die onder een man staat. Dat wil zeggen, die met die man getrouwd is. Die eraan verbonden is. Die vrouw die getrouwd is, die is aan die levende man verbonden door de wet. Door welke wet? Ja, door Gods wet en door de burgerlijke wet. God zegt, je zult niet echt breken. God zegt, je moet je vrouw niet verlaten. God zegt, je hebt een man, daar moet je bij blijven. Anders deugt het niet, dan ben je een echtbreekster. Als je naar een vreemde toe gaat, dat mag niets. Een vrouw dus die onder een man staat, dat wil zeggen die samen een geheel vormen, een paar. Zo'n vrouw is aan die levende man verbonden door de wet. Door de wilsbeschikking van God. En voor de burgerlijke wet. Daar ben je aan verbonden. Als nou die man sterft, dan komt er een einde aan die verhouding. Dan komt er een zekere, ja al is het nog zo verdrietig in het natuurlijke leven als er iemand sterft, maar ja, dan komt er een einde aan die verhouding, maar dan komt er ook een einde aan, je mag je man niet verlaten. Je moet bij je man blijven. En omgekeerd. Je mag elkaar niet verlaten. Dat wil God niet. Daar is God op tegen. Maar als die man gestorven is, dan is ze van die wet van het huwelijk, is ze vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Die man, die kan geen rechten meer laten gelden op die vrouw. Hij kan niet zeggen, kom eens hier, doe dit eens, doe dat eens. Hij kan niet meer verlangen dat ze nog eten voor hem koopt, het huis schoonmaakt en allerlei andere dingen. Nee. Als die man dood is, evenzo. Als een van beiden sterft, man of vrouw, dan verandert het iets. Zo is het voor beide partners. Kijk, neem nou even het geval dat die man gestorven is. Dan is die vrouw vrij. Als die vrouw daarna verloop van tijd met een andere man gaat en gaat trouwen, dan kun je er niks voor zeggen. Als ze dat doet terwijl die man leeft, dat ze nog door de wet aan elkaar verbonden zijn, dan is het verkeerd. Dan is het echt breuk. Dan mag het niet. Want ik wil, staat er in het Nieuwe Testament, dat iedere man zijn eigen vrouw heeft en iedere vrouw haar eigen man. Als iemand dus nog getrouwd is, gebonden door die wet van het huwelijk, gebonden door God, als je dan als vrouw zijnde naar een ander gaat, dan word je een overspeelster genoemd. Maar als die man gestorven is, dan geldt die wet niet meer. Want dat huwelijk bestaat niet meer. De man is dood. Dan mag je niet zeggen, je bent een overspeelster als iemand weer gaat hertrouwen. Dat mag je niet zeggen. Dan ben je strafbaar. Want die vrouw is toch vrij? En de een mag het misschien minder leuk vinden dan de ander, maar je kunt niks zeggen. Als een huwelijk door de dood gebroken wordt, de man valt weg, dan kun je niet zeggen, als iemand weer trouwt, Je bent een overspeelster. Mag je het zeggen? Nou gaat de apostel een toepassing maken op het geestelijke. Op de verhouding van Christen en de wet. Dan gaat hij zeggen, zo dan mijn broeders, je begrijpt wel wat ik bedoel. Dus, jullie zijn ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Wat zegt hij hier? Nou ja, nou zegt hij niet dat de wet dood is. Dat zit er natuurlijk ook wel in. Want als jij dood bent, dan bestaat er voor jou ook geen wet meer. Maar hij neemt nu even het geval, hij draait het als het ware een beetje door elkaar. Zo dan mijn broeders, jullie zijn ook dood. Voor de wet. Jullie zijn gestorven. Jullie leven niet meer. Want je bent gedood door het lichaam van Christus. Hoezo? Wat is dat voor een vrijmaking die de tekst noemt, maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, staat bijna hetzelfde, omdat wij die gestorven zijn, dien zijn we gestorven onder welke wij gehouden waren. We waren eraan verbonden. Wat is dat dan? Der wet gedood door het lichaam van Christus? Het is dit. De Heer heeft zijn heilige wet gegeven. Zijn heilige wil geopenbaard. Het was enkel genade dat God dat doet. God, die moest er natuurlijk wel bij zeggen. Ja, dit is je leven. Als je dat niet doet, dan ben je verloren. Dan blijf je verloren. Dan is alles verloren. Want dit is je leven. Dat is nou je hoogste geluk, dat je mij lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Daarin is je hoogste geluk en al je welvaart ingelegen. Dat kun je natuurlijk nader uitwerken in de vorm van de 10 geboden zoals de Heer dat gedaan heeft. Maar kort samengevat komt het daarop neer. Liefde. Uit een rein hart. Tot God. En liefde tot onze naaste. De Heer heeft dat allemaal gezegd. Uitgelegd. Door priesters, profeten. En het volk heeft gezegd, dat aanvaarden wij. Die overeenkomst die gaan wij aan. Dus goed. Heer, alles wat u zegt, dat zullen wij doen. We zijn al zo blij dat wij de wet mogen hebben. Heb ik ooit gehoord dat er een volk is met een God die zo duidelijk zijn wil bekend maakt? Vaak moet je er maar naar raden. Maar wij de God van Israël. O, die grote, die heilige, die vreselijke, maar ook die goede God. Die heeft zijn wil bekend gemaakt. We weten wat we hebben. En we weten waar we ons aan kunnen houden. Kun je die reactie begrijpen? Dat mensen die geconfronteerd worden met wet. Zo en zo en zo. Dat ze ergens zich opgelucht voelen. Nou weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Zeggen ze dan. Dat is nog zo. In het algemeen zou je zeggen willen de mensen toch wel graag weten waar ze aan toe zijn. En hoe hebben ze dan de indruk? Nou ja, of dat het niet zo makkelijk is, of wel makkelijk. Hè? Maar dat gegeven, hè? Dat je weet waar je aan te houden hebt, hè? Dat wil men. Of je moet een anarchist zijn, dat je alles overboord zet. Maar over het algemeen genomen, nee. Dan zeggen de mensen, kun je die reactie misschien wel begrijpen? Ja, er komt die man met die tafels aan. Ja, daar staat nou alles op wat de Heere wil. Hè? In hoofdzaak. En dat de Heere zegt, kijk, zo en zo is het wel. Dit is je leven. Als je werkelijk dit leeft, uitleeft, beleeft, dat je voor mij bent, dat je mij lief hebt, dat je niet voor die afgoden gaat buigen en al die dingen die geen God zijn. En je houdt je aan mij, en je houdt je aan mijn naam, en je houdt je aan mijn dag. En je vergrijpt je niet aan wat het leven en het goed en de naam van een ander. Dan ben je gelukkig. Dat is leven. Kun je begrijpen dat die mensen uit één mond hebben geroepen? Oh, alles wat de Heer zegt, zullen wij doen. Je moet niet uit de hoogte op die mensen neerkijken. En denken, nou, maar ik had dat niet gezegd hoor. Ik had gezegd, gena, o God, gena. Want daar is een mens zomaar niet aan toe hoor, om te zeggen, gena, o God, gena. Ik ga ervan uit dat we allemaal mee hebben gedaan. Mee zouden doen. Dat we allemaal zouden zeggen, ja, ja, heren, dat zullen wij doen. Zo klein denken we toch niet van onszelf. Dat we er niks van terecht brengen. Kijk, dat zou je nou kunnen noemen een trouwerij. Een trouwerij, dat is een verbinding tussen twee partijen. Waarbij eisen en plichten en rechten genoemd worden. Ook op het gemeentehuis als je gaat trouwen, vandaag nog een beetje. Voel je dat? Dat huwelijksverbond. In de Bijbel wordt de verhouding tussen God en het volk vaak voorgesteld als een huwelijk. Alleen, en dat vergeten we, en dat vergeten de Israëlieten ook, je kunt niet eigenlijk met een wet trouwen. Je moet met een man trouwen. Je kunt niet met 10 geboden trouwen eigenlijk. Dat is zo koud. Dat is zo arm. Nee, je moet eigenlijk de man zelf hebben, de wetgever. God. Dat hebben we niet door. Wij zeggen, we hebben het op papier. Nou hebben we, jongens, fijn dat we dat hebben. Nou weten we wat we kunnen doen voor God en wat we niet mogen doen. Maar we vergeten dat alles doordringende woord. Ik, je hebt het net gehoord, ben de Heere, uw God, die u verlost. Hebben we geen erg in. Want wij lezen daaroverheen, dan zeggen we, ja, en eens even kijken, dat is de inleiding. Ik ben de Heere, uw God. Maar wat moeten we nou doen? En wat moeten we nou laten? Zo zijn wij. We zitten niet te piekeren, wat zou dat toch allemaal te betekenen hebben? Nee, daar komen we niet aan toe. Dus die mensen die zijn getrouwd. Waarmee? Met de wet. Met de 10 geboden. Met de besnijdenis. Met alles wat de Heere God heeft gezegd. Dat wordt hier voorgesteld als een trouw. Rechten, plichten. Ze waren zo blij dat ze die wet hadden. Het bezit van de wet. Gij roemt op de wet. Wij hebben een wet. Moet je naar die stomme heidenen kijken. Die weten geen eens goed wat God eigenlijk wil. Wij hebben een wet. Wat tevoren. Ja, maar daar ben je er nog niet mee. Je bent niet klaar om te zeggen, wij hebben een wet. Nou moet je doen wat er, nou moet je nog beginnen. Je moet nog beginnen met te doen wat er in de wet staat. Wat was nou de praktijk? Wat was nou de praktijk? Er is niks van terechtgekomen. Ik zeg het nou met een paar woorden, maar er ligt een volledige ondergang, volledig faillissement, een bankroet. Alles ligt erin uitgedrukt in die paar woorden, er is niks van terechtgekomen. Lees de geschiedenis van het Oude Testament, lees de profeten, hoe ze erop geslagen hebben, hoe God heeft geschreeuwd, geklaagd, bevolen en gezegd heeft, niks van terecht gekomen. Ging niet. Het bezit van de wet is nog geen garantie dat we het dan ook echt doen. Ja. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat die vrouw, dat volk, dat u, dat ik, dat wij dat contract, die overeenkomst, dat wij dat niet hebben gedaan? Hoe komt dat dan? Zijn we dan werkelijk zo diep gevallen? Zijn we zo slecht dat we het niet kunnen? Kunnen we het dan echt niet? Die rijke jongeling, die was toch maar een heel eind gekomen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Hij had een gebod. Hij had een gebod, maar hij had geen God. Heb ik wel eens gedacht. Eén ding ontbreekt u, zei Jezus. Hé, alsjeblieft, zeg het me gauw. Want dat kan ik nog wel in orde maken. Dat is er nog iets dat ik vergeten ben. Noem eens Rabbi van Nazareth, goede meester, noem het me alstublieft. Dan kan ik alsnog die zaak, die rekening vereffenen en de zaak in het reine brengen. Liefde. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Ga met mij mee. En je zult een schat hebben in de hemel. Opeens werd hij vreselijk bedroefd. Bedroefd. Hij keek in de wet. Hij keek in het hart van God even. En toen dacht hij, nou, dat kan ik niet, dat kan ik nooit. Liefde, God boven alles. Is dat dan de consequentie voor mij in deze concrete situatie? Alles of nou doen? Ja, nee. Liefde. Want als je nou klaar zou zijn met die man. Met die man wet. Als je op tijd zorgt dat het eten er is. En je poetst de schoenen. En je doet de vaat. Als je daar nou klaar mee bent. Dan zou je zeggen. Het is te doen. Maar die man die wil ook wel eens wat anders en wat meer. Die man wil liefde. Die man zoekt naar gemeenschap. Naar spontaniteit. Naar een omhelzing. Naar een kus. Die man wil voelen dat er een eenheid is. En die eenheid in liefde die is er heus nog niet altijd. Als alles op tijd klaar is. En als de schoenen gevoed zijn. En als het eten gekookt is. En het huis is een beetje aan de kant. Wel nee. Het kan zelfs wel eens net andersom wezen. Dat het eten nooit op tijd klaar is. En het is een rommel. En als die man binnenstapt. Dat ze hartelijk elkaar omhelzen. En midden in de rommel elkaar staan te kussen. Voel je dat? Kun je zeggen. Ja, het is niet goed. Dat het eten niet op tijd klaar is. Ja, maar die man die denkt, als ik jou maar heb, dan kan ik heel wat verwerken. En steek hij zelfs zijn handen uit zijn mouw. Zullen we samen even de afwas doen? Maar als die relatie van die aard is, op tijd het eten klaar, dit klaar, dat, en het is meer niet. En dat voelde die rijke jongeling. Die rijke jongeling voelde opeens dat hij eigenlijk maar een knecht was van de letter. maar dat God hem helemaal wil hebben. Helemaal, van harte, met alle krachten. Dat je al begint te zingen als je wakker wordt. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat hij het hebt gedaan. Dat wil je. Waarom kon dat niet? Waarom kon die vrouw, waarom kon dat volk Israël, waarom konden u en ik, en nu nog, is nog zo, waarom kunnen wij dat niet? Wij waren in het vlees. Wat betekent dat? Dat betekent, wij waren en wij zijn gevallen zondaren. En ik mag er een christelijk of joods vernisje over strijken, maar gevallen zondaren te zijn, dat betekent, al geloven we het niet, dat we vijanden zijn van God en van de naaste. En dat de aap wel uit de mouw komt. En al draagt die aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. In het vlees, dat betekent God kwijt. Ik heb geen basis om op terug te vallen. Ik heb geen beter ik. Ik kijk met wantrouwen naar die man. Vertrouw mij op iets. Ik zorg desnoods dat het eten op tijd klaar is, maar... het verbrandt nog wel eens ook, maar goed. Toen wij in het vlees waren, als gevallen Adams kinderen, al heet je dan Israël... Toen we in het vlees waren. Al heet je dan Paulus. Paulus weet ervan, die was ook in het vlees. Wat gebeurde er toen? Toen rochten de bewegingen der zonden die door de wet zijn in onze leden om de doodvruchten te dragen. Wat is dat dan? Moeilijke zin in de Romeinenbrief soms. Hè? Het wil dit zeggen. Er waren bewegingen der zonden. De zonde kwam in beweging. Hoe? Nou. Omdat ik vleeselijk ben. Omdat ik geen liefde heb. Omdat ik het voornaamste kwijt ben. En nou altijd even gaat het goed. Weet je wel, soms maar een paar uur hoor. Vergis je niet. Soms nog geen uur. Even gaat het goed. De zaak is op tijd. Maar dan begint me alles een beetje tegen te staan. Als we beginnen een beetje tegen staan. Altijd op tijd. Altijd moet dit en dat en zus. En het is nooit goed. Het is nooit goed. Altijd nog maar beter je best doen. Om aan je contract te voldoen. En je wordt toch nooit bevorderd. Dan moet je je eigen bevorderen. Nou, dat doen we dan ook. Ik was naar de wet onberispelijk. Naar de nauwgezetste secte der Farizeeën, zegt Paulus. Mooi. Niks op aan te merken. En toch. Het is niet echt. Het is niet van een gehalte dat je elkaar in de armen valt. Ganselijk niet. Want die wet die begint mij hoe langer hoe meer dwars zitten te prikkelen. Net als een kind. Dat zegt, niet uit het raam hangen hoor. Nou, je kan de tromp van een paar kwartier daarna, dan bengelen zijn benen uit het raam. Als moeder of vader even weg is, als de wet even weg is, hup, we gaan. Je hebt het hart niet dat je daar en daar komt hoor. Nou, dan gaan we. Dat wil ik toch eens beleven. Wat zou er aan de hand zijn? Dat ik niet mag. Er gaat dus. Ja, als jij goed was. Als je werkelijk liefde had. Dan zou dat niet zo zijn. Maar nou je geen echte liefde hebt. Nou begint het eigenlijk juist precies andersom te werken. Hè? Je beroemt je eigen op de wet. Maar je brengt er niks om terecht. Op een enkeling na. Zoals Paulus. En de rijke jongeling. En die deden nog verkeerd. Maar ik bedoel maar, jij mag niet, ik wil wel. Het prikkelt. Wat je niet doet mag, dat wil je juist graag doen. je altijd, altijd hoort denken, vooral dat je geen voet in de film zet. Oh, ik denk de vaders en moeders, die weten het allemaal niet, en sommigen weten het wel. Dat er toch wel eens een overstapje gemaakt wordt, zo stiekem. Eens een keertje wat te zien. Er wordt over gepraat. Mag niet. Nou, ja, maar. Dus, toen wij in het vlees waren. Dat wil zeggen, toen wij niet deugden, helemaal niet. We waren in een van God vervreemde staat. Daarin verkeren wij. Van nature, dat moeten we nooit vergeten. Vijanden van God. Nou komt daar dat woord van God. En aan de ene kant zeggen we, puur vleeswoord. Oh, maar dat doen we wel hoor. Dat doen we wel. Nou ja, het verband duurt niet zo heel lang. En dan zijn we nog wel hoogmoedig en trots dat we zo'n mooie wet hebben. En alles zo goed in elkaar zit. Maar om het nou te volbrengen, daar schort het aan. Want we hebben geen liefde. We hebben geen liefde. En als dat de drijfveer niet is, dan ga je toch op een gegeven moment scheef. Dan begrijp je toch wel. Als het niet echt liefde is, dan ga je scheef. Dat hou je niet vol. Dan moet je hele leven op je tenen lopen. Er zijn maar weinigen die dat volhouden. Anders raak je overspannen. Zo, ik ben zo zonder. Oh, dit, oh, dat. Of iemand springt helemaal uit de band. Die zegt, nou, ik trek me er nergens meer wat van uit. Maar volhouden doe je het niet. Als er geen liefde is, hou je het niet vol. Nergens niet. In je huwelijk niet, in de kerk ook niet. Want dan gaat er een prikkelende werking uit van alles. Door die wet. En dat bosje vlooien, dat komt in beweging. Doordat er gekrabbeld wordt. De wet is eigenlijk de schuld. Nou ja, de schuld, dat moet je goed uitleggen hoor. De wet is niet slecht. Hè? Maar het zit hem gewoon in de aard van de wet dat het hoe langer hoe erger maakt. Worden hoe langer hoe bitterder, hoe hoogmoediger, hoe hatelijker. Totdat we tegen de Heer Jezus zeggen, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. En hij is de enige die de wet heeft gedaan uit liefde. Wij dragen dus de doodvruchten. Dat betekent, we zijn op weg naar de dood. Alles wat er uit ons voortkomt, kan God niet behagen. Hij kan niet accepteren. Hij kan niet zeggen, nou, dat is goed jongen, kom jij maar bij me. Dat kan niet. Wat dan, alles wat we voortbrengen, dat staat nou in het teken van de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. Uiteindelijk is dat het einde van alles, de dood. Want een ieder is vervloekt die niet blijft in Gods woord, in zijn wet, in zijn onderwijzing, in zijn liefde. Om daaruit te leven, dan ben je vervloekt. Maar nu vrijgemaakt van de wet. Toch? Ja, hoe dan? Door het lichaam van Christus. Dat wil hier zeggen door de persoon van Christus. Die als waarachtig mens een lichaam had. Bestaande uit ziel en lichaam. Wat is er gebeurd? Hij is in de plaats van die letterknechten. Van die vijanden. Van die liefdeloze monsters. Is hij gaan staan. En hij heeft gezegd. Vader, ik zal uw wil doen. Ik zal uw wil doen. En hij heeft het gedaan. Altijd, dag en nacht heeft hij de wet gedaan. En heeft het op zo'n manier gedaan, niet zoals wij. Hey, stoppen, het is zondag. Je mag vandaag geen tarwekorreltje fijn vrijen. Nee, zei Jezus, zo bedoelde mijn vader het niet. Zo bedoelde mijn vader het niet. Mijn vader bedoelde dat jullie frank en vrij mij zouden dienen en eren en liefhebben. Daar komt de rest vanzelf wel. Dan voel je heus wel aan wat goed is en wat kwaad is. Want dan laat je dat vader wel uitmaken hoe hij het wil en hoe hij het doet. Jezus deed het uit liefde. altijd uit liefde, dus nooit nog een gedachte in zijn hart geweest. Verkeerd, een verkeerde gedachte. Maar dat was niet alles. Ik met mijn grote bek, ik heb gezegd, oh ja, her, gelukkig hoor, eindelijk weten we waar we ons aan hebben te houden. We hebben nou de reglementen, we hebben nou de wet, nou weten we het. En daar komt het toch maar op aan, hè, dat we die wet, hè, en je mag niet stelen, en je mag niet dit, en je mag niet dat, enzovoorts, enzovoorts. Ik met mijn grote mond. Ik heb het in werkelijkheid niet gedaan. Zou je willen dat op dit moment jouw hele levensboek hier nou eens afgedraaid werd in een film? Oh, ik zou de kerk uitvluchten. De kerk uitvluchten als iedereen nou eens zou zien. Ja, maar God weet het al. God weet alles. Dat komt er dus nog bij. Je hebt het niet gedaan. Niet alleen dat je geen liefde had. Maar je kon dat masker niet altijd goed houden voor je gezicht. Dus je valt uit je rol. Je hebt iemand opgelicht. Je hebt misschien wel gevloekt. Je hebt misschien naar andere vrouwen gekeken. Je hebt misschien, weet ik wat je allemaal op je geweten hebt. Misschien nog wel meer gedaan. Dat ligt er ook. En God heeft gezegd, ja, je moet er wel rekening mee houden. Als dit niet jouw leven is, echt jouw leven, van binnenuit een beetje goed. Als je niet uit liefde tot mij en tot je naaste beheerst wordt, dan ben je vervloekt. Daar kan God niet vanaf. Dus dat was een vloek. Een vloek. En toen is Jezus Christus in het lichaam, want hij is vlees geworden. Toen is hij op dat plekje gaan staan waar die vloek van de wet, straf, uitgedeeld werd met vaders goedvinden. En toen heeft vader gezegd, ik wil jou zien als die liefdeloze zondaar. Met zijn grote praatjes van, oh, de wet dit en de wet moeten wij en wij dit en dat en zus en zo. Met die schofterige praatjes die we misschien wel goed bedoelen. Maar we weten diep in ons hart hoe zwak we zijn. Dat weten we. We weten het wel dat we zo niet voor God kunnen bestaan. En toch durfden we nog zo te praten. Nou zegt de vader, dat wil ik aan jou toerekenen, mijn kind. Al dat bedrog, al die fantasie, al die godsdienstige leuterpraatjes die de mensen al 6000 jaar opgehangen hebben, waar nooit iets van terecht gekomen is, die leg ik op jou, die straf. Dat is een zware straf. Zo'n zware straf dat God zegt, maar dan moet ik je wel verlaten. Dan moet ik jou laten sterven in de duisternis van de godsverlating. Dan, want ik kan met zulke mensen, zulke zondaren, zulke smeerpijpen en onderkruipers die mooi praten, maar die er niks van doen, daar kan ik niet mee te maken hebben. Die kunnen nooit bij me komen. Die mogen bij mij niet in de hemel zijn en ook niet in het paradijs en ook niet op de nieuwe aarde. Die wil ik zo, net als dat je een hoopje vuil, dat doe je weg van de stank, zo wil ik dat wegdoen. Zo heeft hij, geliefde gemeente, dat is het grote geheim. Het grote geheim. Zo heeft hij Christus gedood. Gedood in het vlees. Als de afschuwelijkste moordenaar en leugenaar is Christus aan de kant gezet. Om zo het recht der wet te vervullen. En de eis van Gods wet te voldoen. Want die wet is heilig en goed. Nou, zo zijn wij nou die gestorven. Toen Christus gestorven is, toen was de wet uitgepraat. Alles was volbracht en alles was geleden. De wet werd opgeluisterd. Maar ook die rekening van u en mij, die werd gepresenteerd. Sterf. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Laten we zijn gestorven. Het oordeel is uitgesproken over al die kletskousen, over al die heilige mensen, over al die mensen die over goede werken praten en noem maar op. Het oordeel over uitgesproken. Voor eeuwig. Toen God het doodschuldig over zijn eigen kind uitsprak. Toen ben ik uitgesprak. Als je nou dood bent, nou denk je weer aan het begin, weet je wel, van het huwelijk. Als die man nou dood is, of andersom, dat geeft niets. Of als jij dood bent, maar dan wordt die verhouding beëindigd. Die wetsrelatie, die wordt beëindigd, die binding. Die dan, nu zijn we vrijgemaakt van de wet. Echt? Ja. Daar heb je in dat licht gezien niks mee te maken. Want je bent toch dood? Ja, Christus. Ja, maar Christus staat er als plaatsbekleder in onze plaats. Wat van Christus geldt, dat geldt voor een ieder die in hem gelooft. Als Christus gestorven is, dan ben jij ook gestorven. Overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. We zaten er aan vast. Ja, en we hebben zelf ook ja gezegd. We hebben zelf ook gezegd, ja, daar zal het maar om gaan, om de wet. Ja, we vergaten dat het om de vervulling van de wet ging. We dachten al, als we het woordje wet hadden, dat we dan een eind op weg waren. Nee, we waren gehouden. God stapte niet vanaf. En wij hebben ja gezegd. Maar het blijft om de liefde gaan. Nu en voor eeuwig gaat het om de liefde, om de hartelijke liefde. We waren er dus. Gehouden. We zaten vast. En omdat we in het vlees waren, wat we ook ons verbeelden, we hebben er niets van terechtgebracht. Maar nu, wat nu? Dan ben je dood. Als je man nou dood is, als de wet nou uitgepraat is, omdat er is niks meer te doen. Christus is gestorven. En heeft de wet vervuld. Wat dan? Wat moet je dan? Als je nou denkt aan, als je getrouwd bent, kun je kinderen krijgen. Ja, mensen zeggen tegenwoordig dat is onzin. Maar dat is ook abnormaal. Als je getrouwd bent, daar zit het aspect van kinderen in. Nou, wij waren getrouwd. Maar zijn je kinderen? Met wie was je getrouwd? Ja, met de wet. Ik heb gezegd, nou, dat is goed, man. Ik wil ook graag kinderen. Zullen we wel versieren? En je droomde dat je best een groot gezin kreeg. En in plaats daarvan, misgeboorte, miskramen, afschuw. Vuurlijk, wat voor de dag kwamen, het waren geen mensen. Het waren gewoon geen mensen. Zo erg, afschuwelijk. Waar moet ik beginnen? Ik ben onvruchtbaar. Ik ben onvruchtbaar. Daar komt God. Zing vrolijk. Jij onvruchtbare vrouw. Zie je het nu? Geloof je het nu dat je nog nooit iets goeds voor mij gedaan hebt? Geloof je nu dat het voorgoed ook afgelopen is? Dood is dood. Geloof je dat nu? Ja, ja. Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Als je vanavond, als je naar bed gaat of vanmiddag wil zeggen, vriendelijk bedankt, lieve Vader van onze Heer Jezus Christus, dat je zo'n ellendeling zalig maakt, als je dat met vrijmoedigheid wil zeggen, dan heb je nodig om dat te weten en te geloven. Onvruchtbaar. Geen kinderen. Ik ben met die man getrouwd. Ik heb hem van ganse harte zogenaamd aanvaard. He? Ik heb gezegd, oh wat, hoe wil je het hebben? Hoe wil je het hebben? Dit en dat. Niks van terechtgekomen. En die man die laat me in de steek en die vervloekt me. Hij zou me tenminste in de steek moeten laten. Maar waar blijf ik dan? Jongens, ik dat nou eens nu geloof, hè? Dat ik me nooit iets goeds gedaan heb, omdat ik in het vlees ben. En dan zegt God: hé, vrouw, ga zingen en juichen. Je hebt geen kinderen, je hebt zelfs geen barensnood, want je wordt hoe langer hoe eerlijker gemaakt, want je zegt tenslotte: ik heb er eigenlijk ook geen zin in. Ik heb er geen zin in wat God wil. Geen barensnood, niks. Wees vrolijk, want de kinderen van zo'n eenzaam zijn meer dan de kinderen van een getrouwde. Je hebt meer kinderen dan die getrouwd is met de wet. Die nog steeds leeft in de verbeelding: de wet is een regel en daar hebben we ons aan te houden en dit en dat. En ondertussen brengen we er niks van terecht. En stapelen we de ene ongerechtigheid op de andere. Dat is de werkelijkheid. Maar de kinderen der eenzaamheid, die zijn meer. Waarom? Opdat wij alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes. En niet in de oudheid der letters. Niet in die oude verbintenis. Die niet meer geldt. Als je gelooft. Als geloven. Wat is nieuwigheid? Is de geest nieuw geworden? Nee. Wij worden in een nieuwe situatie gebracht. We worden in het evangelie ingebracht. Die onvruchtbare zegt: oh joh, je hebt zo lang geploeterd en je hebt wanhopig geweest, je hebt gevloekt, je hebt geketterd, je hebt vroom geweest en godzalig en je hebt ieder het zijne gegeven, al die smoesjes van vroeger, dat is afgelopen. Kom nou eens kijken. Hier, alle dingen zijn gereed. Eet en word dronken, mijn liefste. Alle dingen zijn gereed. Wat ben je mooi. Wat ben je lief? Ik ben zwart, zeg je misschien. Ja, nee, zegt die hemelse vader. Nee, je bent niet zwart. Je bent mijn kind. Christus is het die gestorven is. Je bestaat niet meer zoals je vroeger bestond. Je zit nou in een nieuw huis. Een nieuw. Hier geldt niet. Doe dat. En gij zult leven. Hier geldt. Alles wat gedaan moet worden, is gedaan. Wil je wat voor me doen? Nou, dan moet je niet meer zingen om die te doen uit dankbaarheid, want die heb je niet. Die heb je niet. Echte, wees eens eerlijk, heb jij echte dankbaarheid? Nee, om die te doen, Christus leeft in mij. Daar komt de liefde van Christus in het hart. Nieuwheid. Er is niks meer te verdienen. Er is niks meer te halen. Er is alleen maar wat te krijgen. Alles is te krijgen. Dat is de nieuwheid van de geest. Dat is niet die oude verbintenis meer. Dat is een nieuwe verbintenis. Ik was je. Ik reinig je. Ik doe jou wandelen op het rechte spoor. Uit liefde. Uit liefde. Ik zal je maken. Ik verklaar je. Rijden. Ben je er blij om? Als je daar nou blij mee bent, dan mag je ook zeggen: oh, ik zat er vannacht nog even aan het denken. Wat kan in de droom, wat kan een angst de mens overvallen? Verschrikkingen. Zodat je met een zware hoofd wakker wordt. Verschrikkingen. Laat je niet door de duivel iets wijs maken. Als je weer wakker mag zijn, lieve vader, ik weet het ook niet meer. Ik weet wel, ik heb er niks van terechtgebracht. Ik heb nergens geen verstand meer van. Ik heb altijd veel te veel verstand gehad van de wet en van de goede werken en van de heiligmaking. Ik heb er geen verstand meer van. Maar laat mij dienen in nieuwheid van geest. Dat ik vervrolijkt word in u. Dan ga ik ook weer zo blij zingen wat vrede heeft elk die uw wet bevindt. Zou je zo'n goede God, zo'n goede wet, alles volbracht, alles vervuld. Geliefde gemeente, we zijn over de tijd heen. Het spijt me, maar ik wil het zo graag even afmaken. Ik hoop dat jullie er ook wat aan mogen hebben. Opnieuw, dat je zegt, ja, onder dat oude regime van de wet was eigenlijk alleen maar huichelarij. Net doen alsof. Maar rust was er niet. Ondanks al je ernst en al je principes, het was niet waar. Je redt het niet. Maar onder het nieuwe regime van de Heilige Geest, daarin worden wij opgewekt om lief te hebben die ons eerst heeft lief gehad. Amen.